Hallo en welkom bij deze extra aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Gustav Bessems, ik ben verslaggever bij de Volkskrant. En in deze aflevering praat ik niet door met een journalist over een stuk, zoals meestal in het Volkskrant Geluid gebeurt, maar ik spreek met iemand uit een verhaal. Ik zit hier met Martijn Uitenboogaard, ex-bestuurslid van Vereniging Martijn, een pedoclub, mag ik het zo zeggen?
Ja hoor, is prima.
Een tijdje geleden nam hij contact op met de krant met de vraag of wij misschien interesse hadden voor de bestuursnotulen van Vereniging Martijn. Nou, die heb ik gelezen. Dat waren inderdaad interessante stukken. En ik heb daar een artikel over geschreven in de Volkskrant. Dat vind je gewoon op de Volkskrant-site. En Martijn Uitenboogaard die heeft die notulen met nog veel meer archiefmateriaal van de pedobeweging nu thuis staan. In de slaapkamerkast vooral heb ik gezien. En die is hij aan het digitaliseren. Martijn, misschien kan je daar zelf even wat over vertellen.
Ja, dat klopt. Nou, ik heb al jarenlang een website, brongersma.info. En dat is een beetje een informatieve archiefwebsite. Ik verzamel daar heel veel informatie over het onderwerp pedofilie in de ruimste zin van het woord. En dat houdt in artikelen uit de jaren 70, citaten en noem het maar op. En ik heb ook heel veel notulen van de Vereniging Martijn in bezit. En ik dacht, het is interessant voor degene die geïnteresseerd is, dat die kennis kan nemen van wat voor vereniging was het precies. En ik denk dat die notulen een beter beeld geven dan heel veel, ja, wat heel veel mensen qua beeld hebben. En dus ik heb besloten die notulen te fotograferen en pdf's van te maken. Wel de namen, als die erin voorkwamen, weg te editen. En ja, toen dacht ik, die zet ik online en vroeg of laat komt er misschien een journalist achter en die maakt er misschien een hetzig stukje over. Dus ik dacht, ik wil dat voor zijn. Ik benader gewoon zelf iemand.
Ja, want jij dacht dat die natuurlijk interessant zou kunnen zijn voor een verhaal.
Ja.
En jij hebt dat archief gewoon bij jou thuis, hè?
Mm-hmm.
Ben gisteren eventjes bij jou thuis op bezoek geweest om het te zien. Het zijn denk ik een stuk of 30 mappen.
Ja, ik denk nog wel iets meer. Het zijn heel veel mappen in en uitgaande post. En mappen over de financiën en ook allerlei correspondentie. Eigenlijk is alles bewaard van de Vereniging Martijn is in begin 1982 opgericht. Het is begonnen als tijdschrift Martijn. En eigenlijk vanaf 1980, 82 zit er geloof ik niet bij. Maar al heel snel wel. En eigenlijk alles zit erin.
Tot aan het moment, want dat is uiteindelijk met Martijn gebeurd, dat Martijn werd verboden. Hè? Dat is in 2012 geweest. Daar zijn eigenlijk de laatste stukken van het archief zijn ook van het laatste jaar dat Martijn nog mocht bestaan. Ik dacht het is wel goed om heel even aan het begin, hè, voordat we het gaan hebben over, want ik heb die bestuursnotulen allemaal gelezen.
Mm-hmm.
Dus ik wil het graag hebben over wat er allemaal in staat, wat je eruit kan leren, wat het archief verder behelst en wat er misschien een keer mee zou kunnen gebeuren. Maar het is denk ik ook goed om aan het begin van het gesprek heel even over jou persoonlijk te hebben.
Ja.
Jij bent dus bestuurslid geweest van die vereniging. Van wanneer tot wanneer was dat?
Eind 1999 ben ik lid geworden en ik zat ook vrij snel in het bestuur. En op het eind, toen de vereniging werd verboden, was ik ook bestuurslid. En tussendoor, in de tijd van de PMVD, werd door de media de pedopartij genoemd, ben ik een tijdje uit het bestuur gegaan.
In maar je bent ruim een decennium, zullen we maar zeggen, actief.
Ja, zeg maar de tweede helft van het bestaan van de Vereniging Martijn. Eerste helft niet. Hij is opgericht toen ik een kind was. Daar heb ik niks mee te maken gehad. Dat mijn naam ook Martijn is.
Nee, toeval. Dat is inderdaad een toeval om even
Heel veel mensen weten dat niet.
En jij bent ook Martijn met een H, toch?
Martijn Uitenboogaard en met een H, inderdaad.
En waarom heet Vereniging Martijn eigenlijk Martijn?
Weet je waarschijnlijk is een zekere Gerrit, tenminste dat zeker, die is het blad Martijn begonnen met een aantal vriendjes van 12, 13, 14 jaar. Heeft die vier nummers gemaakt. En dat liep heel goed. En toen hebben die mensen besloten er een vereniging van te maken en die Gerrits is heel snel uit beeld verdwenen. Maar hij heeft wel eens interview gegeven. En toen werd een zekere Martin opgevoerd. Dat was toen zijn vriendje in dat interview. En daar stond onder de namen zijn gefingeerd. Dus waarschijnlijk was dat vriendje Martijn.
Ja.
Maar dat is vermoeden.
Ja. En jij bent niet per toeval bij de vereniging terechtgekomen en in het bestuur. Maar omdat je zelf pedofiel bent.
Ja, nou tussen aanhalingstekens. Want
okay.
Ik geloof niet zo heel erg in die hokjes. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd aangekaart. En er zijn mensen die vinden zich 100% pedofiel. En die vallen ook alleen op kinderen. Maar er zijn ook heel veel mensen die... die vallen daarnaast op volwassenen. Of alle combinaties die mensen kunnen verzinnen zijn mogelijk.
Ja. Sommige... En hoe zit het bij jou?
En bij mij is het ook veel ruimer. En...
Ja, want ik heb jouw partner ook ontmoet en dat is een volwassen man.
Ja, en ik heb nooit seksuele contacten met minderjarigen gehad. Wel met volwassenen en dan alleen met mannen. En met allerlei leeftijden. Dus ook van veel ouder dan mij. En ik denk ook dat de hokjes homo, heteroseksualiteit, die zijn niet zo scherp. En mensen beginnen steeds meer er eigenlijk achter te komen dat heel veel mensen een beetje seksueel fluïde zijn. En dat die hokjes ons een beetje...
Ja,
belemmeren.
Maar jij hebt nooit seksuele contacten met kinderen gehad. Maar die fluiditeit die er dan bij jou kennelijk zit, die bestrijkt ook leeftijden.
Ja, en zelf denk ik wel eens dat ik ruimdenkender ben. Ik zeg wel eens, ik ben de meest ruimdenkende persoon ter wereld, maar oké. En dat vanwege de manier dat ik onafhankelijk durf te denken, dat ik ook eerder... ontdekt hebt en geaccepteerd hebt dat ik ook op jong val.
En als je zegt ook op jong val, wat betekent dat dan?
Dat betekent niet dat dat een een nummer 1 aantrekking is. Maar
nee,
dat
maar ik bedoel ook gewoon hoe jong, op hoe jonge kinderen val jij?
Ja, en dat heeft ook alle leeftijden. Jongens van 12, maar ook van 6 en 18, allerlei leeftijden.
Ja. En dat jij daar nooit, want je hebt daar dus nooit iets in de praktijk meegedaan.
Dat klopt.
Je bent ook nooit veroordeeld voor een zedendelict.
Klopt ook.
Ja. Dat je dat nooit in de praktijk hebt gebracht, is dat omdat je dat niet hebt gewild of om een andere reden?
Nou, ik vind je moet altijd je eigen morele standaarden hanteren. En de wet is ook belangrijk, maar niet altijd helemaal heilig. Want homoseksualiteit in Saoedi-Arabië is strafbaar. Terwijl als ze daar homoseks hebben, dan vind ik dat niet erg. Dus dat ten eerste, maar je moet ook rekening houden met de praktijk. En als je vandaag de dag, daar heb ik altijd gezegd, seksuele contacten met minderjarigen aangaat, ook al wil het kind het zelf, maar vanwege de geheimhoudingsplicht, vanwege het gedoe als het uitkomt, vanwege alle ellende, vind ik dat je een kind daar niet mee mag opzadelen.
Ja. Dus maar dat dan gaat het je meer om de reacties. Terwijl natuurlijk de nu maatschappelijke, maar ook wel consensus nu onder wetenschappers en hulpverleners is dat het intrinsiek schadelijk is.
Dat is niet zo.
Nou ja, dat
nee,
is
maar die consensus is er ook niet. Er zijn wetenschappers die zeggen dat die consensus er niet is. En er is wel degelijk meningsverschil in de wetenschappelijke wereld. En er zijn mensen die baseren zich op feiten en er zijn mensen die baseren zich alleen op...
Nou ja, dit
op
is
niet feiten.
Ja, nou, we raken
en
hier...
ik hoor bij de groep die me baseert op
uiteraard
de feiten.
Uiteraard.
Nee,
jij
ik ben er best wel fel in, want ik ben het niet mee eens.
Maar dit is natuurlijk precies, daar komen ze ook op. Dit is natuurlijk inderdaad een groot verschil tussen de positie die Martijn eigenlijk in de loop der tijd heeft ingenomen en de maatschappij daaromheen.
Ja.
Zelf ben ik ook de overtuiging toegedaan dat het intrinsiek schadelijk is. Dat kinderen zoiets niet kunnen overzien, dat er machtsverschil is. Ik wil die discussie nu niet gaan doen, want ik weet redelijk zeker dat we elkaar daar niet van gaan overtuigen.
Wat ik wel wil zeggen, het is een zeer interessante discussie. En ik vind dat de samenleving die discussie wel zou moeten voeren, al was het alleen maar omdat een 15-jarige met een 25-jarige tegenwoordig is dat strafbaar en wordt vervolgd. En dan was het maar omdat in Amerika als kinderen seksspelletjes doen, ze tot een 18e worden opgesloten in een soort internaat waar ze echt geestelijk en soms lichamelijk worden mishandeld. En het is vaak te gruwelijk voor woorden als je erin gaat verdiepen wat de gevolgen zijn van dit taboe.
Ja.
Dus dat wil ik toch wel meegeven dat toekomstige journalisten misschien gaan denken
je hebt van... Je hebt nog niets van je activisme verloren. En ik zie je ook... je wordt natuurlijk helemaal niet zo vaak aan het woord gelaten. Dus ik zie je ook een beetje je moment pakken bij deze microfoon.
Mm-hmm.
Ik wil nog iets meer schetsen ook een beetje. Want voordat we op dat archief komen... ik ben dat even komen bekijken gisteren. Kan je ook een beetje schetsen hoe jij nu leeft? Viel mij bijvoorbeeld bij het bezoek toch een paar dingen meteen op. Ik wilde aanbellen, maar dat kon niet. Er zat geen bel.
Mm-hmm.
Ik zag dat de ruit schoongemaakt was, maar ik meende daar toch heel groot in het wit het woord pedo uit te kunnen ontwaren. Alsof iemand dat er ooit opgeschilderd heeft. En die ruiten waren ook niet van glas, volgens mij.
Toen ik in Leiden vroeger woonde, werden mijn ruiten heel vaak ingegooid. En hebben we vaak de politiek benaderd in de tijd van de PMVD, want toen begon dat van. Om zich daar ooit tegen uit te spreken, wat niemand deed. Toen ik in Hengelo kwam wonen en dat uitkwam, werden daar ook vaak eruit in gegooid. En toen attendeerde iemand met op je kan polycarbonaat ervoor zetten. Dus we hebben wel glazen ruiten, maar daarvoor, op de vensters, zeg maar, zit polycarbonaat. En sindsdien heeft men ook nog wel eens een baksteen gegooid, maar daar is men al snel mee opgehouden, want die gaan er niet meer doorheen.
Is wat minder bevredigend.
Maar we hebben ook wel eens een vuurwerkbom op de voordeur gehad. En de halve voordeur was eruit ontploft. En de deurpost beschadigd. En de bel is er afgesloopt. En die kan je wel weer terughangen. Maar dan gaan mensen belletje trekken of opnieuw slopen. Ja. En ouderwets kloppen werkt ook prima.
Ja. En zijn er meer manieren waarop je leven hebt? Je bent natuurlijk heel zichtbaar geweest. Ben jij misschien wel de meest zichtbare pedofiel geweest de afgelopen jaren?
Ja, toch wel. Samen met Ad van den Berg. Die is ook natuurlijk heel zichtbaar geweest.
Dat was ook een bestuurslid, hè?
Ja.
Voorzitter in tijd. Maar goed, met jullie twee zijn heel zichtbaar geweest. Leidt dat nu nog steeds tot reacties?
Ja, nou, je bent wel de paria. Ja, en mensen mijden je nog steeds. Dus dat merk je wel. Er zijn vrienden die ik niet kan bezoeken. Dat ze niet willen dat ik bij hun thuis kom. Omdat ze dan bang zijn dat ik herkend word en dat zij problemen krijgen.
En hoe ziet je dagelijks leven eruit? Werk je?
Ik heb geen werk. Ik heb dus mijn websites. Ik heb mijn activisme. Maar dat is geen dagelijks bezigheid. Moet je ook niet willen. Want dan draai je echt een beetje door, vrees ik.
En er hingen nogal veel schermen in je huiskamer.
Ik game ook veel. Ja. En ik heb ook vrienden die veel gamen. Die ook helemaal niet met het onderwerp pedofilie nooit bezig zijn. Dus ik heb wel afleiding. Maar ik zou eigenlijk best wel een baan willen hebben. Dan heb je wat afleiding, wat structuur. En dat heb ik nu niet. Soms zit ik gewoon de hele nacht door te gamen. En dan voel je soms zo lam. En dan denk je, dit is ook niet goed.
En in dit enigszins toch wel beschutte huis staan dus die tientallen mappen met een jaar of 40 pedo's.
Ja, nou, ik heb ook wel even boeken, tijdschriften. Ja. En die heb ik allemaal zelf verzameld. En ik heb ook van heel veel mensen.
Waar heb je het allemaal staan?
Overal. Ik heb in mijn slaapkamer echt, dat staat helemaal vol mee.
Je slaapt dus eigenlijk letterlijk tussen die.
Nou, ze staan wel netjes in kasten, maar ik heb niet veel anders eigenlijk in mijn slaapkamer dan Vening Martijn. Nou, nee, het is niet allemaal Vening Martijn, maar dan dingen. Ja.
Ik heb niet het hele archief in detail kunnen bekijken. Dus ik heb me voor een verhaal in de Volkskrant geconcentreerd op de bestuursnotulen.
Mm-hmm.
Dus vanaf de jaren 80 dat de vereniging wordt opgericht tot aan het verbod. Op het laatst wel minder, maar zeker in de eerdere tijd heel regelmatig komt het bestuur bijeen.
Mm-hmm.
En eigenlijk, zoals bij elk vrijwilligersclubje in Nederland, komen ze bij elkaar en hebben ze het over de voortgang der dingen en de problemen die ze tegenkomen.
De redactie kwam nog veel vaker bij elkaar. En die mappen met notulen zijn twee keer zo dik, maar die zijn ook niet zo interessant.
Nee.
Het is gewoon wel wat we plaatsen.
Ja, redactie moet je even uitleggen.
De Vereniging Martijn heeft jarenlang een blad uitgegeven. Dat begon dus met Martijn. Die was nog eerder dan de vereniging. Later werd dat OK Magazine genoemd, omdat men van een jongensnaam af wilde. Want je had de Marcel, je had de Jimmy en noem het maar op. Elke jongensnaam kwam voor en het waren heel vaak pornoblaadjes.
Ja.
En daar wilden we eigenlijk ons een beetje van distancieren.
En die redactie die maakte dat blaadje of blad.
Ja.
En het bestuur ging over de vereniging als geheel.
Ja.
En die gaven dat blad uit. Dat was denk ik wel de hoofdactiviteit.
Ja.
Ze hadden ook een ledenservice. Kan je zeggen wat dat was?
Er was een ledenservice en dan konden mensen materiaal aangaande pedofilie bestellen. En dat waren dingen die overal legaal te koop waren. En die kochten wij dan in en die verkochten we met winst door. Ja.
Want materiaal aangaande pedofilie klinkt alsof ze studieboeken bestelden.
Nou, dat zat er ook in, maar het was ook wel naturisten.
Ja.
En dat was het eigenlijk voornamelijk. En dan mensen die dat niet in een gewone winkel durfden te kopen. En ja, toen ik bij de vereniging kwam, bestond dat al. En we hebben wel diverse malen gedacht, moeten we daar niet van af. Maar
het was een beetje de cash cow van de vereniging, toch? Dat zie ik terug in die notulen, als dan inderdaad die discussie er is.
Nou, er werd ook wel aan verdiend. Ja. En natuurlijk aan de contributie was natuurlijk belang. De contributie was de belangrijkste inkomstenpost en daarna de ledenservice.
Maar het was dus beeldmateriaal, vooral foto's, video's, waar dan wel naakt op te zien was.
Ja, naakt, maar ook gekleed. Maar het konden ook gewoon leesboeken zijn.
Ja, waardoor het wel legaal was om het.
Het was allemaal legaal. En het blad was ook legaal. Het blad werd standaard naar de stedenpolitie gestuurd.
Ja, dat zag ik. Ja, de vereniging stuurde zelf het blad naar de politie en de officier van justitie elke keer dat het uitkwam.
Ja, en ook naar de Koninklijke Bibliotheek. En het werd ook in tientallen boekhandels en ook seksshops verkocht vroeger.
Nou, dat is wat meteen ontzettend opvalt als je in die vroege periode begint te lezen. Hè, tweede helft jaren 80, begin 90 ook nog wel. Dat de opvattingen heel anders zijn over pedofilie en de vereniging Martijn, dan ze nu zijn of zouden zijn. Eigenlijk op het moment van oprichting krijg je een beetje een soort sfeer mee van dat bestuur. Het gevoel dat ze er bijna zijn.
Nou, dat was ook eigenlijk bijna zo, ja. Want je moet bedenken dat de voorlopers van GroenLinks, die wilden pedofilie legaliseren, zoals dat zeiden. En al leeftijdsgrens in de zedenwet, de hele zedenwet moest worden afgeschaft. D66 wilde ook de hele zedenwet weg. En de PvdA zelf wilde een 12-jaar grens, VVD wilde dat. En Edward Brongersma, die zat bij de PvdA in de Eerste Kamer.
En hij was een openlijk pleitbezorger van.
En later is hij zich voornamelijk gaan richten op pederastie.
Ja.
Zelf viel hij niet op jonge kinderen. Ik ken mensen die hem hebben gekend en die zei hij viel echt niet op hele jonge kinderen. Hij moest echt wel, vooral 14, 15, 16. Dat was vooral waar
hij
op viel.
Maar hij kwam op televisie, hij bepleitte die zaak. Het was eigenlijk heel. Hij was daar heel
hij
open
werd bekend
over.
Als de woordvoerder voor pedofielen en internationaal wel. Omdat hij al had natuurlijk status. Hij al was jurist, Eerste Kamerlid en hij kon ook goed spreken.
Ja, dus de, bij het begin van de vereniging zit daar een soort sfeer inderdaad van. We zijn er bijna. Eigenlijk al bijna als een soort logisch vervolg op allerlei andere emancipatiebewegingen. Emancipatie van de vrouw, emancipatie van homo's. En het lijkt ook goed te passen in het hele idee van de jaren 70 van een ontzettende individualisering.
Vrijheid, blijheid.
Vrijheid, blijheid. En ook een soort idee lijkt het dat een kind dus ook een individu is. Ja. Met een vergaande zelfbeschikking,
een
ook
subject,
op seksueel.
Een subject, geen object.
Ja.
En kinderen moeten ook rechten krijgen. Waar in die tijd ook mensen die zeiden kinderen moeten kunnen bepalen waar ze zelf wonen. En kinderemancipatie. Lijkt nu helemaal. Nu worden kinderen non-stop gemonitord. Ze hebben bijna geen privacy. En ja, 70 waren heel anders.
Ja, dat ruime denken over pedofilie hoort eigenlijk ook bij het anti-autoritaire, toch?
Gigantisch. Dat is eigenlijk nog belangrijker. Ik zeg altijd dat het seksuele is eigenlijk. Daar draait het niet eens om.
Ja, nou, daar kunnen we het nog even over hebben straks. Heel snel na de oprichting lijkt het toch ook alweer te kenteren. En dat gevoel van we zijn heel dichtbij geaccepteerd worden en rechten krijgen, wordt al best snel minder in de jaren 80.
Ja, nou, het COC dacht ook grotendeels van verlagen naar 12, die leeftijdsgrenzen. En er waren petities, die zijn heel breed ondertekend door die schrijft Annie M.G. Smit en noem het maar op. Heel veel organisaties, vrouwenorganisaties, noem het maar op.
Ja, Humanistisch Verbond viel me op, onder andere.
Ja, nou talloze. ook bekende namen. Als je kijkt wie de JOVD-petities heeft ondertekend, dan zie je Frank de Graaf en Robin Linschoten.
Maar wat stond er dan in zo'n petitie?
De zedenwet wilden ze in de jaren 70 afschaffen. Ja, dat was die petitie.
Ja, precies. Dus dat is dan nog die periode.
En een petitie uit de jaren 80 wilde ze als 12 jaar de grens. Dus was
ja,
het al.
Dat. En er zijn nauw contacten met homo-organisaties.
En toen veranderde het inderdaad, omdat na de jaren 60... de bevrijding van seksualiteit, tweede seksuele revolutie eigenlijk, kwamen er ook heel veel negatieve dingen naar boven. Vooral bij de vrouwenbeweging. Heel veel vrouwen hebben negatieve ervaring op seksueel gebied. Incest kwam heel erg in het nieuws. Vind ik heel belangrijk dat het in het nieuws is gekomen, maar daardoor werd seksualiteit weer heel erg negatief. En je ziet ook dat de maatschappij zich ongemakkelijk voelt om het heel erg over incest te hebben, want dat raakt de gezinnen en het gezin is toch veilig en het is makkelijker om je op de buitenstaander te richten. Dus eigenlijk werd de pedofiel de zondebok.
Ja. Maar kun je eens beschrijven hoe het verliep? Dus eerst waren er veel contacten met andere organisaties. Mensen van Martijn mochten meediscussiëren. Op een gegeven moment, tenminste, dat is mijn indruk, als je zo door die notulen gaat, dan gaan die vergaderingen gaan ineens heel vaak over die bibliotheek wil het blad niet meer hebben, die organisatie wil eigenlijk toch niet meer samenwerken, hier hebben we al heel lang niks meer van gehoord.
Ja.
Dus het wordt dan al een vrij tobberige organisatie ook?
Ik denk dat tot aan de zaak Dutroux.
De zaak Dutroux was een hele afschuwelijke misbruikzaak in België. Ja. Meisjes die gevangen hadden gezeten.
Meisjes en jonge vrouwen. Ja. En hij had al wel eens eerder een bejaarde vrouw seksueel misbruikt.
En dat werd een enorme zaak.
Ja, en daarna was die hetze zo enorm dat echt bijna niemand van het een op ander moment nog iets met de vereniging te maken wilde hebben.
Ja. Je ziet ook dat eigenlijk...
Maar echt totalitair. Er werden ook ruiten ingegooid bij een homoboekhandel Vrolijk, omdat ze dat blad hadden liggen.
Ja, ja.
En die trokken zich later ook terug van, we willen dat blad niet meer verkopen.
Dus het moment, de periode is eigenlijk maar heel kort geweest, dat men dacht, ons doel is binnen handbereik. Toen zag je eigenlijk een soort geleidelijke terugtrekking van de maatschappij daaromheen.
Nou, binnen handbereik waren ook wel kritische mensen die ook zeiden van, nee, het gaat de verkeerde kant op. Maar het kwartje kon beide kanten op vallen, leek het.
Maar dan zie je eigenlijk alweer dat het denken gaat veranderen. Hè? Dat men toch meer schade ziet in seksueel contact met kinderen. En Dutroux is dan een soort moment waarna eigenlijk...
Na Dutroux werden de zedenwetten in Nederland ook weer eens veranderd. Terwijl ik denk altijd, wat heeft kinderen in een kelder stoppen te maken met onze zedenwetten? Dat was al strafbaar. Ja. Dus ik zie het verband niet.
Wat ook erg opvalt is dat men binnen dat bestuur heel erg bezig is met wat er legaal is. Hè? Dus je vertelde al eventjes dat die ledenservice bijvoorbeeld ook naaktfoto's en video's verspreiden. Het blad staan ook plaatjes in van blote kinderen. Men stelt zich buitengewoon goed op de hoogte wel van de wetgeving en het politieoptreden. En je zei zelfs, het wordt naar de officier van justitie gestuurd. Martijn wilde als organisatie heel graag legaal bezig zijn.
Uiteraard. Als je dat niet bent, dan word je meteen opgedoekt. Dus uiteraard.
Vertrouwden jullie elkaar? Of vertrouwde iedereen binnen die vereniging elkaar?
Ja, maar dat is altijd zo. Waarvoor zou je elkaar eigenlijk niet kunnen vertrouwen?
Nou ja, omdat er dus op een gegeven moment zijn er ook komen de politieacties. Mensen blijken later zelfs getapt te zijn of gevolgd. Ik kan me voorstellen dat je ook denkt van, zit hier niet iemand die de boel aan de buitenwereld doorbrieft?
Je moet er natuurlijk altijd rekening mee houden dat er een infiltrant, een journalist of wie dan ook tussen kan zitten. En daarvoor moet je ook nooit iets illegaals doen. Dan heb je niks te vrezen.
En waren er intern discussies over Martijn? Dacht iedereen eigenlijk hetzelfde over wat er bereikt moest worden?
Je hebt altijd discussies natuurlijk. En in het blad konden ook discussies gevoerd worden. En het is wel conservatiever geworden. Want begin jaren 80 zat iemand van de Vereniging Martijn voor de VPRO-radio. En zijn vriendje zat ernaast en die zat gewoon te vertellen, wij hebben een seksuele relatie. Ja. En de interviewster ging dan de zedenpolitie bellen. En van, ja, waarom mag dat niet? Van, waarom zo idioot? Ja. En ja, dat was de sfeer, was een hele andere tijd.
Hierdoor moet ik aan nog een ander voorbeeld denken wat ik las. Er heeft dan in een programma een meisje gezeten dat over misbruik heeft verteld en daar erg onder heeft geleden. Mm-hmm. En dan belt de journalist met Vereniging Martijn met het verzoek te bemiddelen in het contact met een kind dat een positievere ervaring heeft gehad met seks met een volwassene. Ik denk dat dat ook een telefoontje is dat mensen zich nu niet meer kunnen voorstellen, maar dat gebeurde toen.
Oh, maar we spraken ook wel eens op universiteit dat mensen en dat iemand van ons daar sprak en bij telefonische hulpdiensten dat ze meer over het onderwerp wilden weten of bij de zedenpolitie dat ze met ons in gesprek wilden en dat dat was op laatst allemaal voorbij. Maar daarvoor was waren we een gespreksonderwerp voor heel veel personen en organisaties.
Waar ik eigenlijk op doelde met die discussie is dat er ook de hele tijd een beetje twee stromen lijken te zijn onder de leden. Eén die zegt, wij zijn een emancipatiebeweging of zelfs een actiegroep. We moeten heel strategisch te werk gaan. We moeten bepaalde dingen bereiken in de maatschappij. Sommigen zeggen daarom bijvoorbeeld ook, doe die foto's van die blote kinderen weg. Hè, want dat werkt tegen ons.
Dat andere vond ik zelf ook.
Oké, dit was meer jouw gedachte.
Nou, niet alleen mij.
Nee, maar jij rekende je een beetje tot deze.
Ja.
En de andere stroming zei, hallo, wij zijn er gewoon in de eerste plaats voor de pedo's zelf. En we zijn,
nou, niet alleen dat, maar ook het is emancipatorisch en het is ook bevrijdend.
Er zit ook heel veel bij van mensen voelen zich alleen, niet begrepen. En het is ook gewoon een soort
club. Het was ook de tijd voor het internet, hè?
Ja.
Dus mensen hadden alleen dat blad.
Precies, ja. Dus die wilden gewoon
een soort bladen. Waren
die plaatjes gaf hen troost. Dus eigenlijk meer gewoon een onderlinge.
Het viel mij op dat de meeste mensen vonden de foto's en een verhaaltje, waar dan geen seksverhaaltje, maar wel een verhaaltje van een man en een jongen en zo, vonden ze interessanter dan de activistische of het gezeik over de zedenwetten.
Nou, wel erotische verhalen hebben er ook in gestaan.
Ja, licht erotisch.
Ja, en tekeningen.
Ja.
Op een gegeven moment staat er ook een besluit van het bestuur dat met algemene stemmen wordt besloten ook in de getekende verhalen geen stijve pikken meer af te beelden.
Oké, dat kan me niet herinneren.
Dat is toch een bestuursbesluit wat je in een heleboel verenigingen niet langs ziet komen. Hoewel het overigens ook wel weer in heel veel opzichten, toen ik het aan het lezen was, dacht ik, dit kan echt elke tennisclub, vereniging van eigenaren.
Nou, dat klopt, want voor een deel is het gewoon een vereniging zoals elke willekeurige visvereniging met notulen, ingekomen post.
En precies, gezeik met drukwerk en kasten met doorzakkende planken.
Ja.
Ruzietjes.
Ook.
En ruzies.
Ja.
Maar dat heb je denk ik ook in elk clubje.
Ja, dat de hele redactie boos opstapt.
En ook wel wat ik zo lees in boze brieven en notulen. Toch heel veel al dan niet gekrenkte ego's. Daarvan kan je misschien zeggen, dat heb je overal.
Mensen zijn mensen en dit zijn nog mensen die onder druk staan en mensen die zich inzetten bij de vereniging. Dat zijn geen gemiddelde mensen, kijk naar mij. Dus
Je zegt een beetje als grapje, maar wat bedoel je met niet gemiddelde mensen?
Nou, mensen die lid worden, dan moet je al voor jezelf dat geaccepteerd hebben en je moet daarheen durven. En ja, ik denk dat de eerste homoactivisten, het is toch een bepaald soort mensen die naar buiten durft te treden. Je moet
en ze staan onder druk, zei je.
Dat, zeker.
Dus dat heeft er misschien toch ook aan die
frustratie, wat in de samenleving gebeurt, al die negatieve berichten. En dus ik denk dat gemiddeld, dat viel me ook wel op. Dat ik kwam ook wel mensen tegen dat ik dacht, nou, volgens mij zijn er bovengemiddeld mensen aan de drank bij ons.
Ja, gaandeweg veranderen de onderwerpen eigenlijk. Het gaat steeds meer over arrestaties bijvoorbeeld. Hulp geven aan mensen die opgepakt zijn. Je kan het ook echt zien. Hè? Dus we hebben zo, je kan zo'n woordanalyse op teksten loslaten. En dan merk je echt dat, dat een steeds belangrijker onderwerp wordt. Politie, justitie, aanhoudingen. En dat is denk ik ook jouw periode geweest voor een groot deel.
Ja, dat zou kunnen. Ik ben in 99 erbij gekomen. Maar daarvoor, ik denk dat ongeveer de 1/3 of de helft van de ex-bestuursleden een strafblad heeft. En ja, sommige mensen die zijn lid geworden. Nou, bijvoorbeeld Ad van den Berg, die had een seksueel contact met een jongen. Dat was uitgekomen. En daarna, ja, toen zei ze advocaat, weet je dat er een vereniging bestaat en is die lid geworden.
Ja, want de vereniging Martijn zelf, dat is misschien ook wel goed om even te schetsen. Die is uiteindelijk verboden langs de civielrechtelijke weg. Maar daarvoor is het eigenlijk altijd zo geweest dat de vereniging zelf is, die is nooit strafrechtelijk aangepakt. Maar er zijn wel individuele leden geweest die strafrechtelijke veroordelingen hebben.
En bijna altijd buiten bestuurstijd, voordat ze lid waren of jaren daarna. Ja, ook wel eens dat één iemand is opgepakt wegens seksueel contact in het buitenland.
Ja.
Maar die was al uit het bestuur gezet wegens andere redenen dat hij onhoudbaar was. En ja, daar heb je helaas ook mee te maken. En dat kan je niet helemaal uitsluiten. Je weet niet precies wat iemand thuis doet of heeft gedaan.
Nee. Wat me wel opvalt, nou ja, er wordt wisselend op gereageerd in die besturen. Soms is er ergernis over iemand die bijvoorbeeld door kinderporno, met kinderporno wordt gepakt of op zo'n manier. Maar die ergernis is dan toch ook wel heel erg, daar brengt iemand de vereniging mee in de problemen.
Ja.
Maar ook dat geval wat jij noemt, dat was volgens mij in Indonesië. Iemand die daar gepakt was met twee jonge meisjes. De jongste was 8 volgens mij. Kinderprostitutie ging het om. Dan valt mij wel op dat in de reactie daarop eigenlijk alle aandacht naar zo'n man uitgaat. Die is door het noodlot getroffen. Die is eigenlijk heel zielig. Nee. Die moet geholpen worden. Dan is toch al die beleden kinderliefde in die notulen in elk geval heel ver weg ineens.
Nou, als je daarmee geconfronteerd wordt, dan zit je toch. Dat is wel voor mijn tijd gebeurd, moet ik wel bijzeggen. Maar je zit toch. Je kent die persoon. En hij was al uit de vereniging gezet, want hij was eigenlijk een beetje pettig gestoord, maar niet echt geschikt voor een bestuursfunctie. En later had hij er ook heel erg spijt van en hij was met een Duitser meegegaan.
Ja, maar wat ik vooral wil te zeggen is, je ziet, kijk, die natuurlijk geeft natuurlijk een wat meer interne
hij
blik.
Hij was daar gepakt.
Dus dat is niet het officiële materiaal wat Martijn naar buiten heeft gebracht. Je ziet daar interne verslagen.
Mm-hmm.
Soms overigens ook, dat merk je ook wel, met de nodige voorzichtigheid opgetekend. Je krijgt voortdurend ook wel het gevoel van, heus niet alles wordt opgeschreven.
Nou, ik denk soms, dat heel erg meevalt.
Nou, soms staat het er expliciet van dit doen we even heel sumier, als het over personen gaat bijvoorbeeld. Maar mij valt wel op aan die binnenwereld, is toch grotendeels dat verhaal over die kinderrechten of het om die kinderen geven, lees ik er gewoon minder in terug. Ook bijvoorbeeld op het moment dat mensen kinderporno in bezit hebben. Hè? Dus het verhaal van Martijn is, het gaat om dwang. Dat is het probleem. Hè? Dus Martijn keurt alle dwang af in seksuele contacten met kinderen. Nou, dan worden er mensen met kinderporno gepakt of er loopt bijvoorbeeld op de algemene ledenvergadering iemand rond die anderen aan kinderporno probeert te helpen, die dat kennelijk onder zich heeft.
Maar dat is nooit geaccepteerd hoor.
Nee,
dus,
maar van kinderporno weet je dat echt onder gruwelijke omstandigheden is gemaakt.
Nou ja, jij hebt er blijkbaar heel veel verstand van, blijkbaar.
Nou ja, er is vrij veel openbare informatie over.
In de jaren 70 lag het in de etalages te koop.
Zeker.
Nee, maar dat is toch wel belangrijk. Gerard Reven die heeft er ooit een keer over geschreven. Die zei, kinderporno in de jaren 70 was bedoeld om kinderen te emanciperen. Het was met liefde gemaakt. Nou, dat is natuurlijk ook niet 100%
maar
zo.
Maar dit speelt allemaal niet in de jaren 70. Dit speelt later. En dan valt mij gewoon op dat er is wel een soort ergernis omdat het de vereniging in de problemen brengt. Maar niet... ik lees er niet een soort enorme verontwaardiging in van hoe kan zo'n man dat in zijn bezit hebben.
Nee, omdat die verontwaardiging er ook niet was.
En die zou jij ook nu niet hebben. Dus als iemand, we zijn nu niet in de jaren 70, als iemand nu kinderporno in bezit heeft...
Nou, zelf heb ik het niet in mijn bezit, maar ik ben er niet principieel op tegen.
En hoe verhoudt dat zich dan... tot het verhaal dat je tegen dwang bent.
Ik dat is misschien heel radicaal, maar ik vind zelfs bij seksuele voorlichting zou je kinderporno moeten kunnen laten zien van kinderen
maar dat
die
is
seks
een,
met
dit
elkaar
is een zijstraatje.
Hebben.
Hoe verhoudt zich nou het verhaal, je mag geen dwang toepassen? Kinderporno wordt, laten we het op zijn allerbest zeggen, onder onduidelijke omstandigheden gemaakt.
Nou, wij hebben altijd wel mensen aangeraden zich aan de wet te houden. We hebben ook niet gevraagd, hou jij je aan de wet? Ja. Dus... als iemand met kinderporno werd gepakt, was dat een verrassing. Dat wisten wij dan niet.
Maar hoe kan je zeggen, ik ben tegen dwang, maar ik vind het oké als iemand kinderporno in bezit heeft die, laat ik het heel voorzichtig zeggen, mogelijk, ik denk zelf in veel gevallen, maar mogelijk onder dwang is gemaakt. Hoe is dat te verenigen?
Er zijn heel veel nuances. Als iemand zelf een kind onder dwang tot seksuele handelingen... of in een tijdgeest dat het niet wordt geaccepteerd, dan ben ik daarop tegen. Maar als iemand al in de problemen is, dan wordt die door justitie in de tang genomen. En ja, bijvoorbeeld in dat geval wat jij zei, die moeder die had contacten met de vereniging. En die belt dan met de vereniging en sta je er toch anders in.
En, dat gaat over die man die in Indonesië is gepakt en die jullie dan ondersteunen.
En die is dan,
maar we zaten nu op die kinderporno.
Ondersteunen, het is een groot woord, ondersteunen.
Nou, zij wordt financieel ondersteund. Die moeder
had geloof ik 1000 gulden gekregen. Van
ja, die kreeg wat geld omdat ze hoge telefoonkosten had met haar zoon. Maar we zaten nu op dat kinderporno onderwerp en dat vind ik, valt me nu op... Dat lastig te verenigen is met het dwangargument. Hoe zit dat nou?
Ja, ik zie het als vrijheid, blijheid. Want het gaat erom hoe het gaat. Want de meeste kinderporno wordt door kinderen zelf gemaakt. Die maken foto's van zichzelf, die sturen. En dat is de overgrote, als je procentueel gaat kijken. De meeste porno wordt door personen onder 18 gemaakt. En
maar dat is toch niet...
in principe... niet tegen, alleen ik ben tegen dwang en ik vind ook niet als het commercieel is, als er geldbelang achter zitten, vind ik het niet goed.
Maar dat zit er toch bij heel veel van het materiaal achter. Dat is toch zeg maar veel materiaal wat de politie in beslag heeft genomen. De keren dat ze erachter zijn gekomen, hoe dat is geproduceerd, dan zit daar toch verschrikkelijke dwang en keiharde commercie achter gewoon.
Nou ja, dat zal ongetwijfeld ook voorkomen. Alles zal voorkomen, maar... en ik zeg ook niet... ik loop niet in een jubelstemming... want ik heb ook het idee dat... vooral mensen die overal scheid aan hebben... zich daarmee bezighouden vandaag de dag. Het zijn misschien niet de meest... geëmancipeerde mensen natuurlijk.
Nee.
Want je zit al in een heel crimineel en duister circuit... als je daarmee bezighoudt.
Ik denk dat...
Dus dan krijg je ook een beetje een kip-en-ei verhaal... dat het oorzaak-gevolg...
Ik vond dit toch ook iets opvallends in die stukken. Dat...
Maar het is wel zo dat er minder afkeurend binnen Martijn over werd gedacht. Dat is zeker zo.
Ja. En ik denk dat dit toch ook wel iets is wat ik erg opvallend vond in die notulen en vergaderstukken. En het is misschien ook begrijpelijk, want de mensen die aan het woord zijn, die hebben... deze seksuele geaardheid, deze seksuele drang. Dat natuurlijk toch veel wordt wel in het eigen straatje gepraat. Dat is natuurlijk ook het wantrouwen bij al die wetenschappelijke verhandelingen die Martijn hield. Of die jij nu houdt. Ze worden in dit geval gehouden door mensen die ermee zitten dat ze een seksuele geaardheid hebben die ze niet mogen en kunnen uiten.
Ja, maar ja, wij hebben niet over wetenschappelijke verhandelingen gehouden, maar we hebben wel wetenschappelijke onderzoeken beschreven en zo. En die consensus waar jij het net over had, die is er echt niet.
Ja, die zin. Ja, ja. Maar neem wat,
die
maar
is dat... er wel in de massamedia. Er komen alleen mensen aan het woord met één visie. En die worden dan als deskundig bestempeld en die baseren zich nooit, ze noemen nooit een onderzoek en zo. Maar ja, ik zie het echt dat ik een lid was van een bevrijdingsbeweging. En dat zie ik nog steeds zo, dat ik het goede doe. Dat dit de toekomst is, dat kinderen er baat bij hebben, bevrijd worden. Het gaat niet alleen om het seksuele. En dat de misstanden die er zeker zijn, dat die juist minder worden met meer openheid. Dat je dan juist al die misstanden en ernstige kinderprostitutie, dat kinderen gedwongen worden, dat je dat tegen kan gaan.
In de laatste periode van Martijn, dan zijn er weinig leden meer. Weinig bestuursleden, weinig redactieleden. Jullie zijn het dan echt met heb ik het idee, 2 à 3 mensen proberen jullie de boel nog overeind te houden.
Wel, ja.
En dat heeft voor een deel te maken met alles wat we al hebben besproken. Maar voor een deel lijkt er ook een soort generatiewissel te zijn geweest. Jullie hebben het dan, en met enige afgunst lijkt het wel, over een fenomeen International Boy Love Day dat in opkomst is.
Nou, op zich ben ik daar niet tegen. Dat is dan een bijeenkomst van mensen die komen dan 2 keer per jaar bij elkaar. Maar het is meer, in Amerika heb je virtuous pedophiles en je hebt in Nederland ook zulke soort groepen. En die zeggen, je mag het wel zijn, maar niet doen. Maar de wet is eigenlijk prima. Dus die zetten niet in op wetsverandering. En die hebben het ook nooit over dat iemand in Amerika 200 jaar celstraf krijgt voor 20 kinderpornoplaatjes.
Nee, ze organiseren eigenlijk gewoon dagen waar ze bij elkaar komen, toch? Het is niet zo politiek eigenlijk allemaal.
Ja, ook dat. Ik ben wel eens bij die bijeenkomst geweest en die zijn soms heel gezellig. Maar er zijn ook mensen die...
Worden die nu nog gehouden eigenlijk?
Ja, nog steeds, maar dan kleinschalig. Ja. En,
want het is volgens mij 2 keer per jaar, hè? Is het voor deze groep een soort feestdag, International Boy Love Day. En dan...
Hebben ze een bijeenkomst als ze bij elkaar komen in een stad in Utrecht of Amsterdam, iedere keer ergens anders. En de mensen daarbuiten weten van niks, want het is gewoon gezellig samen zijn. Ja.
Van pedofielen openbare... die op jongetjes vallen.
Een openbare gelegenheid.
Ja.
En daar wordt gewoon gezellig wat gedronken en gekletst. En niet over het onderwerp, want anders horen anderen. Het is gewoon voor de lol en ontspanning.
Worden ook geen blauwe kaarsen aangestoken? Dat las ik.
Dat bestaat ook, dat sommige mensen vinden dat je dan een blauwe kaars moet. Heb ik het zelf nooit gedaan.
Maar... Nee, waarom is dat?
Ja, weet ik eigenlijk niet precies. Blauw staat voor jongen.
Een soort ritueel.
Ja.
Er zijn geen kinderen bij die bijeenkomsten.
Nee. Ik ben daar niet meer welkom, want ik ben te bekend en dan zijn ze weer bang. Ik ben daar niet meer welkom, al jaren niet meer.
Trouwens ook iets wat misschien nog heel even op de valreep uitgelegd moet. Het gaat eigenlijk bijna exclusief over jongetjes.
Ja, Verenigd Martijn had vooral leden die op jongens vielen.
Ja.
En een minderheid viel op meisjes, was echt een minderheid.
Weet je hoe dat komt?
Ja, ik heb er wel ideeën over. Ik denk dat mannen die op meisjes vallen eerder denken, ik ben normaal. Want je bent hetero. Hm. Alleen je valt op iets jonger. Dus dat speelt mee. En de homobeweging was ook heel groot. En dan kreeg je ook mannen die op wat jonger vielen. Dus het is ook een beetje een zijtak van de homobeweging. Die toen opkwam. En ja, Maar er zijn, als je gaat kijken, soms doet men wel eens een meting hoeveel mannen van de gewone bevolking valt op minderjarigen, op meisjes en zo. En heel veel mannen vallen op meisjes van 13, gewoon hetero mannen, maar die zullen zich niet pedo noemen. En qua organisatie, je hebt op internet ook wel girlchat, mannen die op meisjes vallen, maar dat is, wordt altijd wat minder bezocht dan boychat, zeg maar.
Dat archief, daar zit nog veel meer in dan die notulen die we nu hebben besproken, zei je al. Hè. Je hebt ook materiaal van internationale pedo-organisaties, bladen uit het buitenland.
Ja, archief, het is ook mijn persoonlijk archief. Ik heb zelf heel veel verzameld. Ik heb van verschillende mensen echt dozen vol gekregen. En,
Ook dingen overigens die gewoon in de media zijn verschenen. Die je hebt bewaard, die denk ik mensen ook nog wel met enige verbazing zullen terugzien. Ik was zelf getroffen door een column van Pim Fortuyn van nog best een laat jaar. Waarin hij eigenlijk ook buitengewoon begripvol over Brongersma is en dienststrijd voor.
Ja, hij zei: waarom zouden we het niet accepteren, pedoseksualiteit, als het kind het zelf wil?
Ja, en dat, dat was kort voordat hij politiek actief werd.
Ja, en hij had het prominent op zijn website geplaatst om de kritiek voor te zijn.
Ja, ja.
En in de peilingen werd hij heel groot en zou misschien zelfs de grootste worden.
Ja.
En niemand. Geen politieke tegenstander, geen journalist
heeft dat hem aangevreven. Nou goed,
heeft het in de media gebracht. Zo groot is het taboe om te laten blijken dat er mensen zijn die er anders over denken. En dat vind ik echt.
Ja, absurd. Dat is jouw vermoeden. Ja.
Nou ja, wat is het anders? Iemand wordt bijna premier, vindt dat pedoseks legaal moet worden en dat verzwijgt.
Ja, nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat politieke tegenstanders er veel aan hadden kunnen hebben.
Nou, maar dat had ook als een boemerang gigantisch op bijna elke partij terug kunnen slaan hoe hypocriet ze waren. Want zelf hadden ze die standpunten tot voor kort.
Ja, jij dacht
ook.
Als ze dat aankaarten, dan dat zou voor je het kunnen. Weet is pedofilie legaal.
Nee. Voordat je het weet, zouden ze zelf onder vuur komen te liggen over dit onderwerp.
Maar goed, dat is een makkelijker toegankelijk voorbeeld. Er zit verder een enorme schat aan informatie over deze hele specifieke beweging in. Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd. Ik voelde me daar weer een beetje in teruggeworpen. Het is wel echt een historisch is het allemaal heel erg interessant. Wat je ook denkt van het onderwerp.
Wat je er ook van vindt, de notulen zijn de notulen en ze zijn toegankelijk.
Ja, het laat een hele bijzondere organisatie zien. En het laat eigenlijk ook zien hoe op dit onderwerp de samenleving daaromheen is veranderd van binnenuit. Dus wat jou betreft zou het nog steeds ondergebracht kunnen worden. Hey, je hebt ooit contact gehad met het Nationaal Archief bijvoorbeeld. Wat jou betreft zou het daar nog steeds ondergebracht kunnen worden.
Ja, vroeger had de Vereniging Martijn hele goede contact met Homodoc. Maar dat is ook veranderd. Wij hadden ze ook benaderd. En nee, we willen er niks mee te maken.
Ja. Maar als er een serieus archief is wat nu zegt van we willen daar wel weer naar kijken. Dan wil je
moet
dat?
Het, we denken wel zoveel jaar achter slot en grendel. Of ze moeten het zo zorgen dat niet elke naam zichtbaar is. Of zo, maar
dat kan. Hè? Je kan archieven met beperkingen erop beschikbaar maken.
Ik vind het
maken.
Allerbelangrijkste dat het blijft bestaan. En het doet mij ook denken aan homo-archieven die toen de nazi's opkwamen. Die zijn verbrand, verloren gegaan. En ik vind het gewoon eeuwig zonde, want het staat nu bij mij thuis voor hetzelfde.
Nou ja, ik vermoed dat.
Het is beter als het ergens officieel is opgeslagen en gedigitaliseerd, want dat doen ze dan ook.
Ik denk dat dit een van de weinige dingen is waar we het over eens zijn, dat het historische waarde heeft. Hè, en dat je archieven niet zou moeten beoordelen op de morele
aspecten
ervan.
Zeker. Nazi-archieven die zijn ook zeer interessant.
Zo is het. Ja, zo
terwijl
is
dat
het.
Zeer fout gedachtegoed is.
Ja, dus dat hoop ik dan met jou dat het nog ergens.
Maar ik vergelijk dit niet met een nazi-archief. Maar elk archief, ik vind dat heel belangrijk. Ja. Ja. Okay. Mijn site is ook een beetje als archief. Dat mensen door de jaren heen kunnen kijken hoe men daarover dacht.
Ja, maar ik denk toch dat het. Laten we zeggen, je bent heel erg betrokken bij deze organisatie. Ik denk dat het heel interessant zou zijn als bijvoorbeeld een historicus zich nog een keer hierop zou storten.
Nou, misschien dat ooit iemand er een boekje over wil schrijven, over de pedogeschiedenis of heel specifiek over de Vereniging Martijn. En dan is zo'n archief van onschatbare waarde. Als je die dan niet hebt, dan moet je uitgaan op mediaberichten die vaak niet kloppen. En dan heb je veel minder informatie.
Nou, en voorlopig kunnen ze bij jou in de slaapkamer terecht.
Ja, nou ja, niet iedereen, maar onder goede afspraken misschien.
Oké, dankjewel voor dit gesprek.
Ja, oké, graag gedaan.
Je luisterde naar een special van het Volkskrant Geluid, de podcast van de Volkskrant. En het was een interview met Martijn Uitenboogaard, ex-bestuurslid van pedofiele vereniging Martijn. Heb je nou een vraag of wil je reageren op deze podcast? Dan kun je mailen naar podcasts@volkskrant.nl. Dankjewel voor het luisteren.